Veiligheidsinformatiebladen. PCN-notificaties. Grootte van de labels. Het product wel of niet verkopen aan consumenten. Alledaagse vragen voor iedereen die gevaarlijke producten in de markt zet. In de Regulatory Vibe bespreken we de ins en outs van regelgevingen. Duiden we de impact op bedrijfsvoeringen, maar bespreken we ook praktische tips en tricks. Alles om het regulatory landschap wat begrijpelijker te maken.
Welkom bij alweer aflevering 3 van onze The Regulatory Vibe. De podcast in het kader van ons 10-jarig bestaan. De VIB-fabriek houdt zich al 10 jaar bezig met veiligheidsinformatiebladen en alles wat daaromheen hangt. Ook in deze aflevering hebben we weer 2 nieuwe gasten. Vandaag hebben we een dame, Antoinette Van Riel, die aanwezig is bij ons. Ik zal je zo meteen even wat meer introduceren, Antoinette. Mm-hmm. En Zoran Gavrić van The Regulatory Company. Ook van harte welkom.
Dankjewel.
We gaan het in deze podcast hebben over het Nationale Vergiftigingen Informatiecentrum. Ja. Mooi, netjes, voluit. Ik kreeg van jou van tevoren, Antoinette, de vraag om het niet het antigifcentrum te noemen.
Ja, dat klopt. Ja, waarom? Want het antigifcentrum is eigenlijk onze Belgische evenknie, zeg maar. Dus onze mm-hmm. Belgische collega's zijn dat. En in Nederland ja, heet het dus het NVIC, ja, zoals je net mooi uitgebeeld hebt.
Ja, het NVIC, laten we het zo noemen. Dat is niet zo'n hele mond vol. Antoinette, ik heb gelezen, je bent 23 jaar al bij het... heel veel jaren al werkzaam bij het NVIC. Dus ik denk ook voor deze podcast een hele interessante. Want je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt in die 23 jaar bij het NVIC.
Ja, het aantal vragen is met name best wel toegenomen in die afgelopen decennia. Mm-hmm. En dat heeft denk ik te maken ook wel met de bekendheid van het centrum. Maar misschien ook wel met de markt, hè, en wat daar allemaal aan producten op verschenen is. Ja. De diversiteit daarin.
Leuk. Laten we beginnen bij het begin. Het Nederlands Vergiftiging Informatie. Nog één keer voluit, daarna doe ik het niet meer. Informatiecentrum. Wat doet het? Wat is het?
Ja, nou, de belangrijkste taak die wij eigenlijk hebben is vragen beantwoorden van artsen uit heel het land. Dus op het moment dat zij een vergiftigingsgeval bij zich krijgen, dus dat kan een huisarts zijn of een spoedeisende hulp, en dat zijn eigenlijk de 2 hoofdgroepen wel. Maar het kan ook een arts zijn in een ziekenhuis die op een afdeling ergens werkt of iemand in een verpleeghuis. En die heeft dan een patiënt waarvan ze denken dat hij iets ingenomen heeft of waarvan ze zeker weten dat hij iets ingenomen heeft. En op dat moment kunnen ze ons dan bellen om te vragen van nou, hè, is dit gevaarlijk? Qua dosis, zeg maar. Dus is het genoeg om problemen te geven? En zo ja, wat krijgt hij daar dan van? En wat kunnen we eraan doen natuurlijk? Kunnen we nog iets doen om dat af te zwakken? Of hoe moeten we hem zo goed mogelijk behandelen om schade, blijvende schade te voorkomen? Mm-hmm. Dus dat is zeg maar de kernactiviteit van wat wij doen.
En je zegt artsen?
Ja.
Want het is alleen maar te bereiken voor artsen?
Ja, dat is een belangrijk punt. En dat is ook een belangrijk verschil inderdaad met de Belgische collega's. Hè, met veel andere Europese landen. Veel landen hebben die telefoonlijn ook opengesteld voor het algemeen publiek. Maar in Nederland is eigenlijk de eerste ingang voor de consumenten zelf. Hè, en voor patiënten dus zelf ook in dit verband. Is de huisarts. Hè. Dat zo hebben wij zeg maar in Nederland de zorg ingericht. Dat patiënten als eerste naar de huisarts gaan als ze gezondheidsadvies nodig hebben. En het voordeel daarvan voor ons is dat wij dan alleen met die professionals hoeven te communiceren. Waardoor we de gesprekken ook veel korter en gerichter kunnen doen op die medische inhoud. Hè. Dus dat we niet een heel uitvraaggesprek hoeven te doen. En ja, ook niet hoeven te achterhalen van hoe adequaat zijn die ouders nu bijvoorbeeld. Hè, om hun eigen kind te observeren. Mm-hmm. Dat komt wel eens voor dat we dan zeggen van nou de komende 3 uur moet je in de gaten houden dat hij niet daar en daar last van krijgt. En dan moet je weer terugbellen. Maar als dat hele paniekvogels zijn zeg maar die... waarvan de huisarts zelf denkt van nou is niet zo handig, laat toch maar even langskomen. Ja. Denk jij dat soort informatie hebben wij natuurlijk niet. Dus het is voor ons veel efficiënter om alleen met die artsen te communiceren. Mm-hmm. En ook uit het buitenland, hè, van landen die dat wel doen, het algemeen publiek. Daar weten we ook wel dat het aantal vragen dan ongeveer 3 keer zo hoog zou zijn als je dat wel doet. En dat zouden we ook logistiek gewoon helemaal niet aankunnen met de budgettering zoals we die nu hebben.
Dus naast dat het zeg maar de informatiestroom is die voor jullie natuurlijk eenvoudiger is. Hè, je hoeft het, laten we zeggen, de professionele taal niet om te zetten naar Jip-Janneke taal om te laten begrijpen. Is het ook natuurlijk het aantal telefoontjes, het aantal belletjes dat
ook
daadwerkelijk zou...
Ja, dat is zeker ook een factor die daarbij speelt. Ja, dat je anders eigenlijk veel groter zou moeten zijn. Mm-hmm. En dat je ook je gesprek wat anders moet gaan voeren. Want dan moet je eigenlijk ook rekening houden bijvoorbeeld met misschien andere ziektes die iemand kan hebben. Als mm-hmm. het gaat over welke symptomen erop kunnen treden. Kan het natuurlijk ook zijn dat iemand gelijktijdig ook een infectie heeft of zo. Mm-hmm. En dan moet je toch iets meer medisch kunnen schiften daarin. Terwijl mensen die wij nu aan de telefoon hebben zijn heel erg gericht op die toxicologie. Dus op het aspect vergiftigingen. En minder op andere aandoeningen die zo'n patiënt misschien ook kan hebben. Mm-hmm. Dus dan zou je ook je scholing en je inrichting echt aan moeten passen.
Anders moeten pakken. Ja. En als je gaat kijken naar het soort producten. Nou, laten we het eerst hebben over het aantal belletjes. Heb je daar een... Ik vraag je niet om de exacte getallen, absoluut niet.
Ik wel hoor. Ja.
Ingestudeerd.
Nou ja, we maken elk jaar ook een jaaroverzicht. Mm-hmm. Dat is ook te downloaden op onze website. Dat is een subsite van het umcutrecht.nl. En als je daar dan zoekt op NWC, dan komt die er vrij vlot uit. Dus voor mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen daar ook de jaaroverzichten bekijken. En we zitten op ongeveer 130 vragen per etmaal. Dus om een beetje een beeld te geven. En dat is uit heel Nederland dan. En dan kom je op een jaarbasis op 47.000, 48.000 vragen.
En als je gaat kijken naar het soort vragen. Hè, want wat dan heel interessant is natuurlijk is. Maar dat, je gaf dat al aan. Hè, het zijn heel breed de vragen die komen. Kun je een idee geven van wat voor een soort vragen dat komen? Van wat voor een soort producten? Misschien is dat een betere vraag.
Ja, het gaat er voor een heel belangrijk deel over geneesmiddelen. Mm-hmm. Dus dat is in dit kader van productinformatie en zo misschien een minder interessante categorie. Maar dat is ongeveer de helft van onze vragen. En dat zijn dan mensen die ofwel bewust te veel medicijnen innemen. Of medicatiefouten maken met de dosering. Of in verpleeghuizen soms patiënten die de medicatie van de buurman innemen. Mm-hmm. Ongelukjes, zeg maar. En de tweede categorie is eigenlijk de huishoudmiddelen. Dus daar zit dan alle schoonmaakmiddelen onder. En ontkalkers, chloorbleekmiddelen. Allemaal dat soort werk kan je dan aan denken. En ook wel doe-het-zelf middelen. Dus terpentine en ammonia als mensen gaan schilderen en dat soort zaken. Dat is eigenlijk de tweede groep. Mm-hmm. En daarna worden de aantallen dan wel minder. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld drugs. Hè? Gewoon partydrugs, planten, paddenstoelen, industriële stoffen. Dus op bedrijfsterreinen komt natuurlijk van alles en nog wat voor.
Snus.
Dat is een heel diverse groep. Ja, nicotine en alcohol. Dat zijn natuurlijk ook twee grote toppers. Hè? En voor snus noem jij dat. Dat is natuurlijk een heel nieuw product. Ja. Dus dat is ook... Wat wij als vergiftigingscentrum geven, zeg maar aan de ene kant informatie. Maar we registreren ook al die vragen. Mm-hmm. En daaruit kunnen we dan ook weer trends oppikken. Dus bijvoorbeeld nieuwe producten op de markt die problemen kunnen geven. Zoals bijvoorbeeld die nicotinezakjes. Dat pikken wij dan ook vrij snel op dat het aantal vragen daarover toeneemt. Ja. En dan weet je natuurlijk ook van in het geval van de nicotinezakjes gaat het heel veel over tieners bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat is dan waarschijnlijk niet een categorie die probeert te stoppen met roken.
Nee.
Dus dat zijn dan zaken waarover wij ook weer signalen afgeven richting... overheidsinstanties zoals de NVWA bijvoorbeeld, hè, de Voedsel- en Warenautoriteit, of ministerie van VWS.
Ja, interessant, trouwens een heel interessant soort producten. We hadden het daarnet in de voorbespreking een klein beetje over. Als het gaat om regelgeving zijn dat hele interessante producten. Want we weten eigenlijk niet zo heel goed waar ze tussen vallen. Dus dat zijn hele interessante producten. Ik zag ook inderdaad in het jaarverslag dat het echt gewoon ook een paragraaf had gekregen. Hè. Dus het is wel ook echt iets wat inderdaad bij jullie ook zo is, dat het niet alleen gaat om die acute beantwoording van die vraag die er ligt. Maar ook het zien van trends en het misschien ook wel inspelen op trends.
Ja, zeker. Dus die monitoring, zeg maar, dat is ook wel een belangrijke functie van het hebben van een vergiftigingscentrum. Mm-hmm. Dus voor de BV Nederland, zeg maar, is dat natuurlijk nuttig als je dat soort zaken snel op kan pikken. En wat ook wel een belangrijk doel is van vergiftigingscentrum, of een belangrijk nut eigenlijk, is dat als je zeg maar kijkt naar het totale aantal vragen, dan is ongeveer 80% van de vragen zijn eigenlijk vragen waarbij niet of maar een hele milde vergiftigingsverschijnselen verwacht worden. Mm-hmm. Dus in het gros van de gevallen is eigenlijk niet zoveel aan de hand. En dan de laatste 20%, dat zijn gevallen die dan eventueel door een arts gezien moeten worden of zelfs naar een ziekenhuis moeten voor behandeling. Maar als je zeg maar die soort van triage van een vergiftigingscentrum niet hebt, dan weet een arts ook niet zo goed wat hij daarmee moet. Dus dan zal die van die 80% ook veel meer naar een ziekenhuis sturen. Ja. Ja. Gewoon voor de zekerheid, zeg maar. Dus het is ook een belangrijk kostenbesparend instrument eigenlijk. Het hebben van een vergiftigingscentrum.
En als je gaat kijken naar het aantal belletjes dat je krijgt. Hebben jullie ook een idee van hoeveel belletjes er überhaupt tot bij jullie komen? Of laat ik hem anders zeggen. Hoeveel van de vergiftigingen uiteindelijk tot bij jullie komen? Zijn er ook heel veel die daar nog naast blijven liggen? Of waar men toch makkelijker mee omgaat? Dan zeg maar, we kijken het nog eventjes aan.
Ja, dat is een interessante vraag hoor. Want dat zouden wij natuurlijk heel graag precies willen weten. Ja. Maar dat weten we eigenlijk niet zo heel erg precies. Ja. We weten wel dat een heel deel niet bij ons terechtkomt. En dat heeft dan ook te maken met dat de arts bijvoorbeeld voor paracetamolintoxicaties. Ja, dat komt vrij veel voor. Mm-hmm. Maar daar weten artsen vaak wel van hoe ze daarmee moeten handelen. En ook uit de drugswereld weten we ook wel van andere monitoringssystemen die daar dan zijn. Dat maar een klein deel eigenlijk ook nog een vraag aan ons stelt. En vooral voor drugs die al wat langer meegaan, zoals GHB of MDMA of zo. Dan denk ik, ja, daar krijgen we nog wel eens vragen over. Maar heel veel minder dan in het begin als een druk nieuw is en iedereen naar informatie zoekt, dan worden we daar veel meer over bevraagd.
Maar zijn er ook daarna weer andere routes waarmee men ook die hulpvraag kan stellen? Of waar men die misschien sneller stelt dan bij?
Ja, en ook zit het vaak, van dat soort mainstream stoffen zit het ook veel meer in opleidingen en zo. Dus dan weten artsen het gewoon al beter.
Ja, ja. Ik denk die je net noemde, mag ik ook wel tussendoor
vragen stellen? Ja, zeker.
Je zei dat jullie maken die rapportages en je krijgt gewoon hele mooie overzichten van per productcategorieën en wat daar dan de meest voorkomende problemen zijn. Mm-hmm. Hebben jullie ook direct interactie met beleidsmakers daarover van dit zou misschien wel interessante informatie zijn als input voor nieuw beleid of voor het beter regelen van een productsoort? Want jullie zien precies waar het misgaat bij sommige producten met betrekking tot vergiftigingen.
Ja, dat is zo. En wij werken ook, we worden betaald zeg maar ook door Rijksoverheid. Dus voornamelijk door het ministerie van Volksgezondheid dan, VWS. En een deel ook door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Omdat die verantwoordelijk zijn ook voor rampenbestrijding. En dat is natuurlijk ook zo'n aandachtsveld zeg maar. Dus grote industriële ongevallen met gevaarlijke stoffen. Daar is vaak ook informatiebehoefte van wat is dit voor stof en hoe gevaarlijk is dat en is er een antidotum voor bijvoorbeeld en dat zijn eigenlijk onze directe opdrachtgevers ook en ja, dit soort trends die wij zien die rapporteren we ook rechtstreeks terug die kant op en aan de ondersteunende diensten zoals bijvoorbeeld die keuringsdienst van waren of de inspectie gezondheidszorg en jeugd, dat zijn dan weer ook overheidsinstanties die zeg maar een handhavende rol kunnen hebben.
En als je kijkt naar die productcategorieën, kijken jullie dan ook naar wat is nou eigenlijk misgegaan? Van waarom is dit product, waarom leiden bepaalde producten tot bepaalde vergiftigingen? Is het omdat er bepaalde informatie mist? Of is dat iets waar jullie niet zoveel naar kijken?
Ja, dat proberen we wel te doen. En dat doen we vaak door middel van wat wij dan noemen follow-up onderzoek. Uh-huh. Dus dan normaal worden we gebeld, zeg maar. Dan geven we informatie. En dat is vaak heel vroeg al nadat iemand iets ingenomen heeft. Maar als we willen weten hoe het afloopt, dan bellen we na een paar dagen terug. Of de volgende dag bijvoorbeeld om te horen van wat heeft die patiënt allemaal gekregen? Wat hebben jullie aan behandeling gedaan? Dus vooral over stoffen waar we dat nog niet zo goed van weten. Daar doen we wel vaker follow-up. En we doen dat soms dus ook om de omstandigheden zeg maar te achterhalen. Dus bijvoorbeeld had een kind zelf een kinderveilige sluiting opengemaakt. Of slingerde het rond, was het niet veilig opgeborgen. Dus om meer te
of
leren
leek het
van
te veel op een potje yoghurt in plaats van
dat is bijvoorbeeld ook een issue. Ja. Met druppelflesjes komt de verwisseling veel voor. Hè? Alles wat op oog- en oordruppeltjes lijkt, dat wordt ook als oog- en oordruppeltjes gebruikt. En dat gaat dan hier en daar ook wel eens. Met sommige producten is dat niet een goed idee, zeg maar, om het in je oog te druppelen.
Maar hebben jullie dan ook een idee, als je kijkt naar die vergiftigingen, welk gedeelte komt door menselijk handelen en welk gedeelte komt door echt falen in, laten we zeggen, de samenstelling van het product? Want ik denk dat misschien ook een klein beetje jouw vraag was.
Ja, inderdaad, samenstelling product en informatie richting consument. Ja. Van is het juist gelabeld? Zijn er juiste waarschuwingen op geweest? Heeft de consument iets gemist wat hij eigenlijk had moeten zien voordat hij dat product in handen kreeg?
Ja, dat zeg ik, doen we soms gericht. Dus voor een bepaalde productgroep proberen we dat dan uit te zoeken. Maar dat hebben we niet algemeen over alle vragen die wij hebben. Wat we wel vragen, zeg maar, bij ieder telefoontje van registreren. Was het intentioneel of accidenteel, zoals wij het dan noemen? Dus heeft iemand dit, zeg maar, bewust ingenomen? Of was het een ongeluk? En dat geeft natuurlijk al een beetje aanknopingspunten voor die oorzaak, zeg maar.
En heb je daar een idee van, die verdeling?
Dan kan ik zo niet uit mijn hoofd noemen, maar die registreren we wel, ja. Dus ja, die staat vast ook in het jaaroverzicht.
Ja. We gaan het nog een keer nalezen.
Ja. En dat scheelt ook wel heel erg in welke productcategorie je natuurlijk kijkt. Want in die schoonmaakmiddelen, huishoudmiddelen, ja, daar zitten veel meer ongelukjes in. Terwijl in die geneesmiddelen zit een vrij grote groep intentioneel. Hè? Dus mensen die bewust zeg maar een overdosis nemen omdat ze ofwel depressief of wanhopig zijn of heel veel pijn hebben. Dus,
maar dan zitten de risico's waarschijnlijk ook iets anders ingedeeld ten opzichte van de schoonmaakmiddelen en ten opzichte van de medicamenten.
Is, tussen geneesmiddelen zitten toch ook wel hele nare stoffen, moet ik zeggen, als je ze niet goed inneemt. Dus dat is, kan ook heel gevaarlijk zijn. Ja.
En als we kijken naar, nog eventjes terug naar die artsen, hè, want artsen en laten we zeggen medisch professionals zijn dus degene die mogen bellen. Is dat bekend bij de meeste medisch professionelen dat jullie er zijn en dat jullie voor dit soort dingen beschikbaar zijn?
Ja, wij denken van wel, maar ook daar weten we natuurlijk weer niet. Nee. De mensen die het niet weten, maar er wordt wel vrij veel aandacht aan besteed. In de meeste opleidingen komt dat ook wel langs. En als mensen zeg maar geconfronteerd worden met zo'n vergiftigingsgeval, dan zijn er vaak ook wel weer collega's en zo die dan zeggen van dan moet je naar even heen bellen. Ja. Weet je? Dan kan je op onze website kijken, want we hebben ook een website speciaal voor die artsen, zeg maar. Dat heet www.vergiftigingen.info. En daar staat dan echt per stof zeg maar allerlei informatie op over die symptomen, behandeling en hoe toxisch het is. En die is gewoon openbaar toegankelijk. Dus daar kan in principe iedereen kijken.
Ja, de reden waarom ik vraag, omdat wij toevallig een aantal maanden geleden een vraag kregen van een klant. En in gesprek met een klant bleek dus dat een arts helemaal niet wist dat het NVIC bestond en dat hij er kon bellen. Ik denk, dat is wel een hele aparte, want jullie hebben daarin een heel belangrijke rol. En zeker die connectie tussen de medisch professional en jullie is heel erg belangrijk. En als de medisch professional dan niet weet waar die moet zijn, is dat toch natuurlijk een heel groot gemis.
Ja, dit zal misschien ook een beetje afhangen van het specialisme hè, van zo'n arts. Want dan denk je aan huisarts en vooral spoedeisende hulpartsen, die komen er vrij veel in aanraking met vergiftigingsgevallen. Dus de meeste daarvan zullen het wel weten, denk ik. Maar als jij internist bent in een ziekenhuis of KNO-arts of zo, dan denk je, dan kom je het misschien niet zo vaak tegen. En dan
heb je het waarschijnlijk ook niet zo vaak
nodig. Heb je het waarschijnlijk ooit gehoord, maar dan zakt het wel weer weg. Ja.
Laten we even een vlucht nemen naar de nieuwe procedure. Want ik denk dat heel veel van onze luisteraars weten dat er sinds begin vorig jaar, januari 2021, een verplichting is om alle gevaarlijk geclassificeerde stoffen voor fysisch of gezondheidsgevaar aan te melden bij het antigifcentrum, laat ik het goed zeggen, het Poison Center Notification Portal van ECHA. Met daarbij de UFI-code, de Unique Formula Identifier, om ervoor te zorgen dat het voor jullie makkelijker wordt om daadwerkelijk ook dat te doen.
Ja.
Nou, die hele procedure gaan we helemaal niks over hebben. Dat wil ik ook hier niet bespreken. We hebben genoeg webinars voor online staan, dus kijk daar zeker heen. En misschien in een later tijdstip doen we dat nog een keer misschien wel. Maar voor nu is het, wil ik alleen graag van jou weten, dit is niet alleen voor ons een verandering geweest. Dat is ook voor jullie een verandering geweest.
Ja, wij zijn heel blij mee, moet ik zeggen. Ja. Vooral met die UFI-code. Hè? Want schoonmaakmiddelenland, dat is ook best wel een snel veranderende markt. Want dat is natuurlijk ook elke keer als je zelf in het schap kijkt ook. Hè? Weer nieuwe formule en nieuwe verpakking en zo. En ook worden wij bijvoorbeeld gebeld dan door de huisarts. Hè? En die heeft de patiënt dan gesproken aan de telefoon. Die is niet altijd al in de praktijk, maar die belt dan vaak eerst. Nou, die zegt dan van ja, mijn kind heeft een halve fles van een
schoonmaakmiddel
en alles reiniger opgedronken. En wat was het dan? Ja, het was citroengeur, weet je wel. Nou ja, dan
groene fles.
Dan,
een groene fles.
Ja, en misschien nog wat kleuren. En als je geluk hebt, weten ze dan het merk, zeg maar. Dan kom je dan wel wat verder mee. Dan kunnen wij wat makkelijker al op zoeken. Maar ja, die samenstelling van schoonmaakmiddelen, die kan best wel wat uiteenlopen. Dus het is voor ons heel prettig als we de exacte samenstelling van dat product hebben. En ook hè, als een fles zeg maar een half jaar geleden gekocht is, maar nog steeds in de kast staat, dan kan natuurlijk die formule van het nieuwe product alweer afwijken. Ja, daar kan je eigenlijk niet goed op merknaam op corrigeren, want dat verandert zo snel. Je kan ook aan de telefoon mensen vragen van hoe lang had je die fles al, maar dat weten ze natuurlijk eigenlijk ook bijna nooit meer. Dus met die UFI-code kun je dat soort problemen wel tackelen, zodat je in ieder geval kijkt naar de goede samenstelling dan bij zo'n vraag.
En even voor mijn begrip ook, UFI-codes die zijn op alle producten op de etiketten gedrukt. Dus die kan je op een flesje zien.
Dat is de bedoeling.
Ja.
Ja. En die zou op iedere verpakking van een gevaarlijk product, en in het kader van visies of gezondheidsgevaar, zou daar inderdaad een UV-code opgedrukt moeten zijn. Op een speciale, specifieke manier op die verpakking staan. Nou, je kunt het vergelijken met het kenteken van een product. Hè? Net zoals het kenteken van een auto. Zodat ze bij het CJIB heel goed weten of jij te hard gereden hebt of je buurman. Zo is dat eigenlijk met dit product exact hetzelfde. Het is eigenlijk het kenteken van een product. Nou is het natuurlijk niet alleen zo dat die UV-code, en ik kan me heel goed voorstellen dat die qua identificatie van het product heel erg veel waarde heeft. Maar jullie hebben natuurlijk ook jullie systemen en dergelijke moeten aanpassen. Want dat is een hele andere manier van informatie binnenkrijgen. Veel meer informatie ga ik ook eventjes vanuit dan jullie voorheen kregen.
Ja, veel meer is misschien niet eens het verhaal, maar het is wel veel eenduidiger geordend. En dat is voor ons ook een groot voordeel, omdat je eerder kreeg je... Ja, productinformatie aangeleverd in allerlei verschillende formats, gewoon als PDF, zeg maar. Mm-hmm. En als je dan iemand aan de telefoon hebt hangen en je wil snel weten welke stoffen zitten erin en wat staat er over toxiciteit in, ja, dan was dat soms best wel een gezoek, zeg maar, in weer een ander format wat je dan niet kent. Want het gaat echt om tienduizenden producten die daarin zitten. Mm-hmm. Dus dan is de herkenbaarheid gewoon minder. En nu, omdat dat systematisch, zeg maar, in vaste velden en zo ingevoerd wordt, ja, is dat voor ons veel makkelijker om daarmee te werken.
Ja. En als je gaat kijken naar het aantal producten dat aangemeld wordt, kunnen jullie daar nu al zien dat er meer worden? Want ons idee, wij zien dat natuurlijk aan de achterkant, want wij helpen onze klanten met dit soort aanmeldingen doen. Wij verwachten dat jullie binnen nu en 5 jaar hartstikke gek worden van het aantal aanmeldingen dat jullie gaan krijgen.
Nou ja, het zijn er meer geworden, dat is zeker zo. En ja, waar dat precies aan ligt, of dat het nieuwe systeem is, of dat sommige bedrijven ook gewacht hebben tot de invoer van het nieuwe systeem en dan nu zeg maar achterstand inhalen, weet ik niet. Kan ik niet met zekerheid zeggen natuurlijk. Op zich zullen wij niet zo heel veel last hebben als het er heel veel worden, want je hebt natuurlijk gewoon geautomatiseerde zoektools daarvoor. Uh-huh. Dus ja, je zoekt bijvoorbeeld op delen van die UV-code en dan wordt je lijst heel snel korter. Okay. Dus in die zin, dus die... moet het zeg maar al automatiseringstechnisch vast gaan lopen dat er zoveel worden, zeg maar.
Nou ja, dat is wel een verwachting die wij hebben. Hè? Misschien een beetje achtergrond waarom. Het is natuurlijk zo dat voor ieder product 1 product in de markt staat. Meestal met 1 naam en je zegt zelf dat gaat heel snel. Alleen in het verleden werd ook heel vaak gekeken naar het grootste gedeelte van een formule. En waar je nu met die nieuwe procedure natuurlijk heel erg naar kijkt, is naar of die formulering exact hetzelfde is. En wijkt die af, en er zijn bepaalde wettelijke grenzen voor, dan moet je weer een nieuwe UV-code gaan aanmelden. Nou, die grenzen zijn vrij strak gemaakt. Dat betekent dus dat voor iedere samenstellingsverandering, en zeker nu in de tijd waarin we zitten met grondstofproblemen, grondstofkosten, et cetera, zul je zien dat die formuleringen weer net ietsjes anders gaan worden, omdat andere grondstof gebruikt wordt. En wat je dan dus gaat krijgen, is dat je... Misschien niet eens omdat het qua toxiciteit een probleem is, maar gewoon vanwege grondstof issues. Dat je heel veel van dat soort formuleringen gaat krijgen die opnieuw gemaakt moeten worden, opnieuw aangemeld moeten worden. Dus wij verwachten wel inderdaad naar de toekomst toe dat jullie hartstikke gek gaan worden van die aanmeldingen. Niet alleen jullie, want een ECHA gaat daar natuurlijk nog veel meer mee te maken krijgen. Want jullie zijn natuurlijk voor Nederland het stukje, maar moet je je voorstellen als dat allemaal via diezelfde portal moet gaan.
Want dat is nu het verhaal. Hè? Dus de bedrijven die uploaden het naar de ECHA-database. En daar halen wij het dan weer op, zeg maar. Dus dat is hoe het nu werkt. Dus wij krijgen geen aparte productinformatie zelf meer binnen.
En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met, als ik me niet vergis, nu jullie hebben ook toegang tot CPNP, waar cosmetica geregistreerd is. Ja. Dat vroeg ik me net af, want cosmetica in principe is uitgezonderd van CLP-classificatie nog wel. En de UV-codes zijn er niet voor cosmetica-formuleringen. Maar als er issues zijn met cosmetica, jullie gaan dan zelf in de CPNP-portal kijken. Mm-hmm. Halen jullie daar de formules op?
Ja, voor CPNP loggen wij zelf in, zeg maar, halen we ze op. En wat we wel kunnen doen, is dat we veel gevraagde producten, zeg maar, die kunnen we, zeg maar, in onze eigen database zetten. Dus dan hoeven we niet iedere keer in te loggen.
Dus, en hoe zit het met, ik weet dat heel veel producten daar niet met exacte formules zijn geregistreerd, maar een soort van ranges waar... algemeen met frameformules, waar algemeen aangegeven wordt van dit is een raamformulering en dat ziet er ongeveer zo uit. Maar hebben jullie daar genoeg aan?
Ja, voor de meeste cosmetica categorieën wel. Hè? Maar je hebt natuurlijk een aantal van die uitzonderingsproducten die toch wat gevaarlijker zijn dan de gemiddelde cosmetica, zeg maar. Dus waar etsende stoffen of zo in kunnen zitten. Of bijvoorbeeld alcohol. Dat is wel echt zo'n stof waarvan je graag vrij precies wil weten hoeveel procent het dan was. Hè, als een kind een paar slokken van neemt. Want dat is wel heel bepalend dan voor hoe ernstig zo'n vergiftiging kan worden. Dus dan wil je eigenlijk wel ja, zo precies mogelijk weten hoeveel procent het dan was.
En wat doen jullie dan in dat geval?
Nou ja, dan kunnen we dus inloggen en dan specifiek dat product opzoeken om te kijken wat er dan precies
Ja, maar dan in het systeem staat dus alleen een frameformulering, een raamformulering.
Ja, maar voor sommige stoffen is die wel heel smal gemaakt, zeg maar. Dat hangt volgens mij ook weer een beetje af van hoe gevaarlijk de stoffen dan zijn waar het over gaat.
Okay, op
die zijn die ranges smaller gemaakt, zeg maar, als het echt veel verschil maakt.
Ja, ja, voor sommige stoffen kan je wel aan worden extra vragen gesteld van hoeveel exact, in het geval van menthol en dat soort dingen, inderdaad worden extra vragen gesteld.
Maar jullie gebruiken dus die database. Het is niet zo dat jullie bepaalde producten vooraf, zeg maar, beoordelen. Het gaat echt allemaal in een database. En op het moment dat jullie het nodig hebben, dan halen jullie het naar voren. Of zit daar ook nog een...
Het is eigenlijk beide. Hè? Wat jij net zegt, doen we ook. Dus voor producten waar we heel veel telefoontjes over krijgen. Mm-hmm. Die beoordelen we, zeg maar, en dan zetten we hem in onze eigen database. En het voordeel daarvan is, dan kunnen wij hem ook koppelen, zeg maar, aan zoveel procent van die stof, zoveel procent van die stof. En dan kunnen we op het moment we een telefoontje krijgen, kunnen we dan gewoon invoeren. Nou, een kind woog zoveel kilo, het heeft zoveel milliliter van het product ingenomen. Mm-hmm. En dan krijg je ook direct een berekening, zeg maar, van de ernst voor dat kind van die leeftijd, zeg maar, en dat gewicht. Dus dan kun je er veel sneller mee werken. Want als we hem niet in onze eigen database al hebben staan, ja, dan moet je dat op dat moment nog doen tijdens het telefoontje. En dat duurt gewoon wat langer.
Ja, ja. Als ik je zou vragen, de drie meest gestelde vragen die je krijgt aan de telefoon.
Ja, je bedoelt stoffen dan, zeg maar.
Nou, stoffen, producten, misschien ook wel andere vragen. Ik weet niet wat jullie allemaal van vragen krijgen.
Nou ja. We maken ook in het jaaroverzicht, kun je die ook vinden, top tienen, zeg maar. Ja. En als je dan kijkt naar de toppers, dan is bijvoorbeeld paracetamol staat heel hoog. Mm-hmm. Ethanol, en dat is natuurlijk ook omdat het als ingrediënt, bijvoorbeeld in cosmetica, maar ook in schoonmaakmiddelen en als drank, zeg maar. Dus dat komt gewoon heel veel voor.
En die paracetamol, is dat bij kinderen, bij volwassenen?
Beide.
Oké. Okay.
Ja, dus met jonge kinderen is het vaak dan ongelukjes, hè, dat mm-hmm. ze een strip te pakken krijgen en ja, over het algemeen is kennelijk paracetamol niet zo goed opgeborgen. Want of in je tas of zo
gemeen
op de grond.
Goed.
En
ja.
Jonge kinderen, vooral kinderen tot een jaar of twee, daar is dat eigenlijk ook normaal gedrag voor. Die hebben niet de intentie om iets op te eten, maar die voelen gewoon overal aan. Die steken alles in hun mond, zeg maar. Gewoon normaal verkennend gedrag is dat eigenlijk. Dus als ze ergens bij kunnen komen, ja, dan steken ze het ook in hun mond. En meestal nemen ze daar niet zo heel veel van in. Hè? En zeker een doorstrukstrip, dan denk je, ja, dan moeten ze toch wel een tijdje mee bezig zijn om daar echt een tabletje uit te krijgen.
Volgens mij ook hartstikke vies, spugen ze dan niet.
Ja, maar dat is voor jonge kinderen een heel onbetrouwbaar criterium. Ja. Want kennelijk is
dus
die smaak...
Ze moeten extra vies gemaakt worden.
Je hebt ze tegenwoordig ook al met voor de kids met sinaasmaken en dat soort.
Dat wordt juist lekkerder gemaakt.
En die siropen heb je natuurlijk.
En die siropen.
Dus dan gaat het ook makkelijker om meer binnen te krijgen. Maar ook jonge kinderen zijn niet zo gevoelig voor vieze smaken. Zeg maar. Die smaakontwikkeling is nog anders. Er zijn ook wel onderzoeken naar gedaan. En die eten ook allemaal dingen op die wij niet zouden bedenken. Hè? Kattenbakkorrels en ook toiletblokjes uit de wc-pot, zeg maar. Hè? Dan zeggen ze, ja, op de verpakking staat dan buiten bereik van kinderen houden. Ja, je zult het toch op enig moment in je wc-pot moeten hangen. Ja, dan is het binnen bereik van kinderen. Nou, een volwassene denkt daar natuurlijk niet aan om daar aan te gaan likken, maar een jong kind doet dat wel.
Ja.
Dus slakken, ja, dat soort, ja, ze eten de meeste vies dingen op. Dus het is geen betrouwbaar afschrikmiddel, zeg maar, om het een vies te laten smaken.
Nee. Dus één paracetamol, twee zei je ethanol. En heeft dat ook te maken met de afgelopen twee jaar natuurlijk de desinfectie?
Ja, de handdesinfectiemiddelen. Ja. Die gingen echt heel hard omhoog aan de start van corona. Ja.
Ja.
Ja, dan hadden we eerder een tiental vragen misschien. Hè, mm-hmm. Of enkele tientallen per jaar. En dat zit nu echt op meer dan 300 per jaar.
Zo.
Ja, en dan inderdaad vaak insmeren en dan in de ogen wrijven. Ja. Of toch een slokje, een spreetje zeg maar in de mond doen bij jonge kinderen die zo'n flesje te pakken krijgen. Dus over het algemeen verloopt het allemaal niet zo heel ernstig, omdat ze niet zo heel veel van binnenkrijgen. In de ogen is het wel wat gemeen, want het prikt en irriteert natuurlijk heel gauw.
Mm-hmm.
Dus, maar ja, dat zie je dan wel. Dat heeft echt te maken met de beschikbaarheid, zeg maar. Ja. Dat ze erbij kunnen komen.
Ja, op iedere op iedere hoek was wel iets te vinden.
Ja.
Ja.
En een andere categorie waar heel veel vragen over zijn bij kinderen zijn vitaminepreparaten. Dus die krijgen ze dan zelf. Dus die kennen ze. En als ze dan een potje pakken krijgen, dan denk ik, of ze vinden ze lekker, of ze denken, ik zal alvast goed helpen. En,
en die worden heel vaak gepresenteerd als snoepjes.
Ik moet heel eerlijk zeggen, bij ons, de jongste, die heeft dat ook een keer gedaan. Ja, dat waren een stuk of 10, 15 pilletjes in één keer. Maar daar heeft hij een dag lang last van gehad op het toilet. Maar voor de rest, weet je,
we zijn dat vond ik wel een beetje zorgwekkend. Dat ik je ziet nu steeds meer, anders wij ook met voedingssupplementen werken, zien we steeds meer aanmeldingen en aanvraag voor beoordelingen van soort van echt al snoepjes, gummy bears en dat soort producten waar vitamine en mineraal in verwerkt zijn. Ja. En dan voornamelijk lekker gemaakt als een snoepje om gewoon...
Dat is het ook,
als je er zin in hebt om hem eentje te nemen. En dat kinderen zien dat ook echt als gummy bears, als snoepjes.
Ze vinden dat ook gewoon echt lekker, want het smaakje wat eraan
zit. En het zijn ook lekker. Ik ben een paar geproefd en ze zijn ook echt lekker. Ze smaken echt als een gummy bear.
Op zich, om kinderen zover te krijgen dat ze het pilletje innemen, is misschien niet zo gek. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat ze dan buiten bereik van de kinderen bewaard worden. Zeg maar, dat ze er zelf niet bij komen, want dan gaat het mis.
Ja, dus één keer en daarna doen jullie het niet meer.
Nee, dan zet je hem boven in de kast, hoop ik toch.
Ja. Hij staat nou ook boven in de kast. Ja. Als we gaan kijken naar informatie of dingen die jullie graag zouden willen zien, waardoor jullie werk nog makkelijker gemaakt zou kunnen worden. Is er iets wat consumenten, misschien omdat ze beter moeten opletten, of iets dergelijks, hè? In hun handelen iets aanpassen? Of is het voor fabrikanten van producten iets waar je van zegt van daar zouden we, als dat gedaan zou worden, en misschien ook een beetje in de trant van de vraag die jij net stelde, wat zou je het liefst naar de beleidsmakers willen toegeven van doe nou dit, of ga nou hiermee aan de slag, want dat helpt ons informatie te verbeteren, of misschien wel veel minder telefoontjes te krijgen. Want dat zou eigenlijk jullie ultieme doel natuurlijk moeten zijn.
Ja, ik denk als je kijkt naar preventie, dat je vooral iets te winnen hebt op het gebied van die accidentele vergiftigingen, zoals dat dan heet. Hè? Dus de ongelukjes. En eigenlijk minder natuurlijk als mensen intentioneel of expres iets innemen of zichzelf schade willen toebrengen, zeg maar. Ja, dat is moeilijker te voorkomen, denk ik. Ja. Voor de preventiedeel denk ik dat je, als je kijkt naar onze aantallen, dan is het bijna de helft van de vraag gaat over 0 tot 4 jarigen. Dus daar is denk ik wel met bijvoorbeeld voorlichting winst te behalen. Maar het probleem daar is natuurlijk ook dat ook die oude groep steeds nieuw is, zeg maar. Dus om de 4 jaar bij wijze van heb je weer een nieuwe groep ouders. Die allemaal daar weer niet over nagedacht heeft. En het is ook een beetje inherent aan die jonge kinderen, want het ene moment kunnen ze alleen kruipen en dan kunnen ze er niet bij. En het volgende moment kunnen ze ineens staan en dan pakken ze wel die planten op de vensterbank, zeg maar. En dan denk je natuurlijk pas, oh jee, kan dat nou kwaad of niet? Is die giftig of niet? Dus het is ook, denk ik wel, een normaal proces dat in die jonge kinderen, dat een relatief groot probleem blijft. Er wordt wel wat gedaan, bijvoorbeeld aan publieksvoorlichting door Veiligheid NL. Hè? Dat is een... ook een stichting die deels overheid gefinancierd is, die dan ouders probeert voor te lichten ook over consumentenrisico's eigenlijk. Mm-hmm. En die maken bijvoorbeeld een gifwijzer. Daar werken wij ook aan mee om die te nu en dan te updaten. Nou ja, als ouders zoiets aanschaffen of zich een beetje verdiepen en in huis eens rondkijken van wat heb ik allemaal staan en liggen. En bijvoorbeeld als er bezoek komt zeggen van oma, hang je tas maar even aan de kapstok. Hè, met de hartmedicatie erin, zeg maar. En niet op de vloer naast de bank. Ja, dat soort bewustwording zou denk ik misschien nog wel wat kunnen helpen. Ja, feit blijft wel dat je dat dan heel vaak moet gaan herhalen. Omdat er iedere keer weer nieuwe jonge ouders zijn natuurlijk.
Ja. Oké.
En verder in de huishoudmiddelen is misschien nog wel aardig. Omdat daar natuurlijk hier ook veel gaat over die productdeponering. Mm-hmm. Daar is ook wel belangrijk dat mensen die etiketten goed lezen. Want er wordt natuurlijk heel veel moeite gedaan om daar die pictogrammen allemaal op te zetten. En veiligheidszinnen. Mm-hmm. En wij merken toch vaak in de meldingen die wij hebben. Dat er toch de chloor met allerlei andere middelen gemengd wordt. In de wc die dan ook nog heel klein en slecht geventileerd is. Ja, dan denk ik dat staat op al die flessen gewoon op dat je dat niet moet doen. En het gebeurt toch. Dus mensen zijn over het algemeen ook wel ondeugend, zeg maar. En lezen niet zo goed de waarschuwingen die ze kunnen krijgen.
Het heeft een beetje te maken met het feit dat heel veel mensen beseffen zich niet op het moment dat ze iets hebben gekocht en uit de verpakking gehaald. En dat gebruiken als een alledaags product zoals luchtverfrisser om iets te nemen. ja, het staat er een beetje lekker te geuren. Maar verder, je hebt verpakking weggedaan. Je hebt misschien eventjes 2 seconden gekeken naar die verpakking voordat je hem openmaakte. Ja. Maar het besef dat dat ontzettend gevaarlijke mengsel is, die vaak heel laag aan de grond in een stopcontact hangt of ergens op een tafeltje waar kinderen bij kunnen. Mm-hmm. Dat besef van gevaar van zo'n product, dat oogschijnlijk niet zoveel kwaad kan, want het geurt een beetje lekker en het doet niets bijzonders. Mm-hmm. Dat besef ontbreekt heel veel bij mensen.
Ja.
En dat zou wel iets, denk ik, vanuit regelgeving gezien, wel met de verpakkingen en dat soort dingen en beschikbaarheid van dat soort producten wel iets aan kunnen doen. Maar dat de limieten van de wetgeving zijn op een gegeven moment ook op van wat kan je eisen aan producenten en
van de verpakking ook, hè?
En de verpakking ook, ja, klopt.
Want je kunt er op een gegeven moment is het oppervlak op zo'n verpakking natuurlijk gewoon op.
Zeker, ja. En zeker op zo'n, als je iets uitpakt en dan gaat gebruiken, zo'n gebruiksvoorwerp.
Ja.
Vaak design wordt gemaakt dat het functioneel is en dat het mooi is. En niet dat het gevaren aanduidt.
Nee.
Dus ik denk dat daar vooral heel veel met voorlichting misschien nog te behalen is. Vooral aan jonge ouders.
Mm-hmm.
Met alledaagse producten die wel heel zwaar geclassificeerd zijn, maar oogschijnlijk ongevaarlijk lijken. Dat daar heel veel aandacht aan moet besteed worden.
Ja.
Maar ook voor volwassenen wel, hoor. Als je kijkt naar dit soort ongevallen rond het huis, dan zitten ook veel volwassenen bij die gewoon de gootsteen ontstoppen en dan met hun snuffer te boven gaan hangen om te kijken of het al wel doet, weet je. En dan spettert het ineens en dan zit het wel in je ogen.
Ja, of de barbecues die aangestoken worden met terpentine of met spiritus, terwijl die al aan is. Ja. Dat zijn natuurlijk de voorbeelden die iedere zomer weer voorbij komen. En toch gebeurt het weer iedere keer. Ja. Hè? Het is ook vaak, denk ik, de overmoedigheid van degene die zo'n product gebruikt. Ja, het zal mij wel niet gebeuren.
Ja, een deel wel, ja.
Ja, het is toch chemie. En de meeste producten, zeker als het gaat om schoonmaakmiddelen, het is chemie. En er zit gewoon een gevaar aan. Dan moeten we gewoon ook, inderdaad, zoals je zegt, heel realistisch. Maar ook ons goed bewust zijn van de gevaren die daarbij komen kijken. Ja. Ik had nog één puntje opstaan. Het is een beetje een aparte punt. Want we zijn natuurlijk aan het kijken, of nee, laat ik het anders zeggen. In Europa is men heel erg bezig met nieuwe wetgeving als het gaat om hoe gaan we nou om met chemie naar de toekomst toe. En een van die puntjes waar de industrie heel erg aan toe is, maar waar de overheid, of laat ik zeggen de Europese Commissie, nog niet zo heel erg aan wil, we zijn er wel naar aan het kijken, is digitale labeling. Nou kan ik me heel goed voorstellen dat een stukje dat voor jullie interessant kan zijn, hè? Want hoe meer digitaal is, hoe meer informatie jullie ook kunnen krijgen. Hè? Want nu zie je de verpakking van het product niet. Stel, we zouden daar een gedeelte van digitaliseren, dan is dat voor jullie makkelijker te bereiken. Dus ik kan me voorstellen dat dat een voordeel heeft. Alleen van de andere kant, en dat is bij mij ook een klein beetje een tegenstelling, van de andere kant betekent dat ook dat van de verpakking weer wat meer informatie weggaat en de consument nog minder gewaarschuwd wordt. Kun je me helpen in die tegenstelling?
Ja, dat is een lastige, denk ik. Hè? Je vraagt je af, als je dat allemaal digitaal maakt, gaan mensen dat dan ook doen? Hè? Want dan moet je natuurlijk met je telefoon of zo een code scannen of iets dergelijks om die informatie te vinden. Ik denk, ja, zoals veel dingen heeft het voor- en nadelen. Als mensen het echt doen, dan heeft het denk ik als voordeel dat het waarschijnlijk veel beter leesbaar is. Want nou, je raakt er al aan, ik word al wat ouder, zeg maar. En als ik de gemiddelde fles in de supermarkt die veiligheidszinnen wil lezen, nou, dan moet je echt je leesbril bij opzetten. Dat is allemaal heel erg klein.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat je misschien het beste toch een combinatie van zou kunnen hebben. Hè? Dat je wel een aantal hele duidelijke pictogrammen bijvoorbeeld op de fles hebt staan.
Mm-hmm.
Om mensen wel ook te triggeren op het moment dat ze het gaan gebruiken van pas op. Maar dat je misschien de meer details of de achtergrondinformatie waarom het dan gevaarlijk is, dat je dat misschien best heel goed digitaal aan zou kunnen bieden.
Ja, samenstelling lijsten bijvoorbeeld.
Ja, voor mensen
zoals
die
cosmetica
meer willen
nu
weten,
de hele lijst met samenstelling nodig is. Ja, ik weet niet of er heel veel consumenten zijn die daar echt een product op kiezen of naar kijken. Maar dat zou natuurlijk ideale informatie zijn die voor jullie wel weer, die is natuurlijk nu ook op beschikbaar gedeeltelijk. Wel digitaal heel eenvoudig zou kunnen zijn. Maar ook gebruiksvol aanwijzingen. Die zien jullie, denk ik, over het algemeen niet nu.
Nee, heel weinig. Wij kunnen natuurlijk ook wel op internet opzoeken, zeg maar, hè, de etiketten. Dus dat gebeurt soms ook wel eens als het een product gemeld wordt waarvan je niet precies weet wat het is. En het staat niet in de database, zeg maar. Maar ik denk dat je, als je het digitaal aanbiedt, kan je misschien ook wel het voordeel hebben dat je het wat geordender aan kan bieden. Hè. Dus dat je kan zeggen van, nou, wat wil je inderdaad toxische risico's weten of allergenen of wil je gebruiksadviezen of zo. Hè? Dat je niet meer al die tekst op zijn heel klein stukje hoeft te proppen. Hè? Maar dat je het wat gerichter aan kan bieden naar wat de persoon dan zoekt. Het nadeel daarvan is dan natuurlijk wel weer dat als hij niet zoekt naar die toxische risico's, ja, dan ziet hij ze misschien niet. Nee. En dan gaat hij het gewoon argeloos gebruiken. Dus ik denk dat je er niet helemaal vanaf kan om ook op het etiket wel aan te geven dat het een gevaarlijk product is.
Nee, dat denk ik zeker. Ik denk zeker dat het altijd een duo systeem zal moeten zijn. En er zitten natuurlijk ook nog altijd delen op de wereld en ook delen in Europa nog, waar internet natuurlijk nog niet zo doorgevoerd is als dat het hier is. Ja. Of mensen in de maatschappij die nog niet goed weten om te gaan met de middelen die er zijn.
Ja, en ik denk dat pictogrammen in die zin ook heel nuttig zijn. Hè? Want je hebt natuurlijk ook in Nederland wel mensen die misschien wat minder leesvaardig zijn. Mm-hmm. En dan, die pictogrammen spreken dan denk ik toch veel mensen misschien iets meer aan. En maken ook hier, als je een plaatje van een oog bijzet of zo. En dan weet iedereen wel dat je dus uit moet kijken dat je het niet in je ogen.
Maar ook met pictogrammen geldt natuurlijk, hè, hoe meer, hoe minder duidelijk dat het wordt. Hè, want tegenwoordig met de nieuwe kaarsenrichtlijn die er bijvoorbeeld is. Hè, nou, als je dan de pictogrammen ziet die allemaal op een onderkant van een kaars kunnen staan. Ja, dan is het natuurlijk heel erg lastig om daar nog wijs uit te komen. Dan zijn er op een gegeven moment ook zoveel pictogrammen. Dus ik denk dat inderdaad dat duidelijkheid het belangrijkste in dat geval is. Ja.
Ja, ik denk dat zeker met een aantal productcategorieën heel veel te behalen is met digitale informatie. Stel dat je hebt producten die, of mengsels die geclassificeerd zijn, die zwaarder geclassificeerd zijn. En dat je daarvoor bijvoorbeeld zegt, dat soort producten moet een QR-code op zitten. Mm-hmm. Waarbij als je daarop die scant, dat je direct bijvoorbeeld een link krijgt naar iemand die je kan helpen. Eerste hulpinformatie en dat soort dingen. Want dat past allemaal niet op een product. Maar een QR-codetje, dat past wel bijna altijd wel ergens. En tegenwoordig kunnen telefoons best wel kleine QR-codes heel goed scannen. En dan kunnen ze direct begeleiden. En eigenlijk één op één direct begeleiding krijgen. In geval van vergiftiging of bijvoorbeeld. Of in geval van een andere issue.
Of gebruik.
Of gebruik. Waar we het misschien ook straks over gaan hebben. Allergenen en dat soort dingen. Ja. Want dat begint ook een steeds grotere rol te spelen. Het is niet direct een vergiftiging. Maar kan wel serieuze effecten hebben. Mm-hmm. Dus dat soort dingen. Gewoon vrijmaken van heel veel informatie. Die anders niet op het product past. Kan heel veel behaald worden.
Ja. De toekomst. Wie weet.
In de toekomst. Hopelijk.
In de toekomst. Hopelijk. Om het even mooi af te ronden, Antoinette. Want ik denk dat je een heel mooi beeld hebt gegeven van wat het NVEC is en wat het doet. Ook hoe we het beter kunnen maken. Is er nog een weggever voor mensen die gevaarlijke stoffen gebruiken? Of is dat een dooddoener?
Nou, val ik een beetje in herhaling, denk ik. Maar lees inderdaad die verpakking. Hè? Wat voor waarschuwingen erop staan. Dat is wel echt belangrijk.
Want de meeste fabrikanten doen ook echt heel veel moeite om die verpakking gemaakt te krijgen. Dus lees ze ook.
Ja, als iedereen zich eraan zou houden wat erop staat, zeg maar. Ja, dan hadden wij wel veel minder te telefoontjes. Okay.
Zeker. Dat is een hele mooie uitsmijter. Antoinette, dankjewel. Zoran, dankjewel voor deze podcast. We komen straks nog een keer terug voor aflevering 4. Dan gaan we het met jou wat dieper hebben over cosmetica producten. Voor deze, Antoinette, hartstikke bedankt voor dit inzicht in het NVEC en wat het NVEC doet. En voor de luisteraars, de duimpjes, de hartjes, de sterretjes en alles wat daarbij hoort, druk er eventjes op. En we zien jullie graag bij de volgende weer. Tot de volgende.
Heb jij de vibe te pakken? Wil je reageren op onze podcast? Of wil je meer weten? Kijk op onze website, devibfabriek.nl. En bekijk daar ook onze maandelijkse webinars.